gemeente van Christus, iedereen van de jongste tot de oudste hier in de kerk met alle anderen die buiten de kerk meekijken en meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanavond is dominee Van Zetten uit Liende. Extra aandacht wordt besteed aan onze band met Israël, waarvoor vanmorgen ook materiaal is uitgereikt. De kerkraad heeft op 16 september gesproken over de ambtsdragers die eind dit jaar aftredend zijn. Over de wijze van vervulling zijn afspraken gemaakt, maar in de afgelopen anderhalve week zijn die doorkruist en is de situatie herzien. En daarom wordt er met u het volgende meegedeeld. Jeugdoudering van Kreuningen is overeenkomstig de afspraak van 2 jaar geleden aftredend en niet herkiesbaar. Oudering de Bruin stelt zich niet herkiesbaar. Diaken Leeflang heeft te kennen gegeven zijn ambt na 2 jaar neer te willen leggen, omdat het niet te combineren blijkt met zijn gezin en werkomstandigheden. In verband hiermee wordt u gevraagd om namen in te dienen voor een jeugdoudering, voor een wijkoudering en voor een diaken. Voor de periode van de predikantsvacature zou Oudering Zegelman aanblijven als voorzitter en na vervulling daarvan aftreden. Tegelijk heeft de kerkraad besloten om terug te gaan van 5 naar 4 wijken en daarom hoeft 1 wijkoudering niet te worden vervangen. 4 broeders stellen zich herkiesbaar. Oudering Scriba Stam voor 2 jaar op verzoek van de kerkraad met het oog op de continuïteit en het voortduren ook van de vacaturetijd. Diaken De Leeuw voor 4 jaar en diaken Meijers voor 2 jaar. En Oudering Zegelman voor de duur van de vacature. U mag namen indienen naast deze broeders. Als er geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij hiermee verkozen. Aanbevelingen van beleidende en daartoe geschikte broeders kunnen worden ingediend bij de scriba van de kerkraad Oudering Stam tot uiterlijk zaterdag 25 oktober. In de daaropvolgende kerkraadsvergadering zal de kerkraad kieswijze opstellen voor de ontstaande vacatures. En op woensdag 19 november zullen verkiezingen plaatsvinden. Wij vragen uw gebed voor de voorziening en ambtsdragers van de kerkraad, opdat wij ze uit Gods hand mogen ontvangen. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste voor het scholendienstdoel. De eerste is voor de kerkrentmeesters. De tweede voor het Sarah Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Voor alles wat komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 13 vers 1. Laat ons nu vrolijk zingen, kom, hef uw liederen aan. Een loflied voor God, die overal bovenuit gaat en ons beschermt en bewaart. Vers 1 van lied 13 is ons lied. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, fijn jullie te zien. Ik ben inmiddels al weer een paar weken op school. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons thuis gaat dat ongeveer zo, net zo rond de zomervakantie. Dan zijn mijn kinderen nieuwsgierig bij wie ze in de klas komen. Welke meester of juf, welke leraar. En als je dan de naam hoort van die en die, ja, dan weet je soms al wie dat is. Die ken je al van gezicht. Maar ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar mijn kinderen die gingen dan direct navragen bij iemand die al bij die juf of meester in de klas had gezeten. Hoe is hij? Of hoe is de leuke meester of lieve juf? Daar gingen ze vragen aan de kinderen die daar al een hele poos in de klas zaten, want die konden het weten. Zo kwamen ze een heleboel over die juf, die meester, te weten. Nou is het vandaag Israëlzondag en dan gaat het vanavond in de preek over Israël. En dan kun je zeggen, ja, moet het niet gewoon over de Heere God gaan vanavond? Daar gaat het toch om? Maar wat nou zo mooi is, van Israël kunnen wij een heleboel leren over wie de Heere God is. Daarom is het goed om daar vanavond over na te denken. We leren de Heere er beter door kennen. En we mogen gemeente ook vanavond heel bijzonder bidden of God zijn volk zegenen wil. En met zo'n gebed beginnen we. Psalm 14 vers 7. Ach, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. En alles wat er daar speelt. Psalm 14 vers 7. We gaan samen vanavond ons geloof belijden in de God van Israël. Misschien is het wel opvallend dat in de meeste van onze geloofsbelijdenissen dat helemaal geen woorden krijgt. Dat mag ons ook wel te denken geven. Hoe zit dat nu eigenlijk? Na het belijden van ons geloof gaan we samen zingen. Psalm 41 vers 7. Loof Israëls God. Roep door alle eeuwen heen des Heere grootheid uit. Dat is Psalm 41 vers 7. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we de belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We de Heere samen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. God van Abraham, Isaac en Jacob. U die de God van Israël bent, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen samen biddend bij u. Dankbaar dat u ons ook vanavond op de opstandingsdag van uw Zoon de gelegenheid geeft om samen te zijn rondom een geopende Bijbel, thuis en hier in de kerk. Omdat er geen betere plek is om te zijn. Hier waar de schriften opengaan en waar u wil spreken tot ons hart. En wij bidden, wilt u dat vanavond doen? Wilt u vanavond met uw Heilige Geest in ons midden zijn? U weet het, Heere, dat we als kerk een zondag hebben die we de Israëlzondag noemen, waarin er speciaal aandacht is voor uw oude volk. En dan staan we in de branding van de actualiteit. Want het spant rondom Israël en de volken. En die spanning is merkbaar tot de Nederlandse straten en universiteiten toe. En ook in de kerk, Heere, heeft dat zijn invloed. En wanneer we hier vanavond over nadenken, zijn we dringend verlegen om uw Heilige Geest. Opdat het niet gaat om wat wij vinden en denken, maar om wat u zegt en wat u vindt. En wij bidden nu al, Heere, voor uw volk Israël. Wij vragen van u, wilt u hen staande houden in alles wat er speelt in het Midden-Oosten? Wij weten eigenlijk niet meer hoe het moet. Ook niet als we denken aan de Palestijnse bevolking, de mensen in Gaza. Ons hart huilt. En Heere God, we kijken elkaar aan. En we zijn het met elkaar eens of we zijn het met elkaar oneens. Maar eigenlijk weet niemand hoe het moet. Mogen we vanavond samen naar boven kijken. Ach, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Voor Israël en voor ons. Onze verwachting is van u. Als we de schriften openen. En als we nadenken over de toekomst. En wat die toekomst betekenen zal voor Israël en voor ons. Verlicht onze ogen. Woon met uw geest in onze harten. En Heere, geef dat we door Israël heen u vanavond meer en meer mogen leren kennen. Dat we vanavond mogen ontdekken de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus, is het waard om gediend te worden met alles wat in ons is. Zegen ons, niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wel alleen. Amen. Gemeente, wij lezen samen uit het woord van God uit het Oude Testament, Zacharia 8, de versen 20 tot 23. En uit het Nieuwe Testament, Romeinen 11. De eerste schriftlezing voor vanavond vindt u in de profetie van Zacharia, het achtste hoofdstuk vanaf vers 20. En uit het Nieuwe Testament lezen we Romeinen 11. Uw kerkraad heeft me gevraagd om vanavond aandacht te besteden aan Israël, omdat het vandaag Israëlzondag is. En ik voldoe daar heel graag aan. Ik denk dat het goed is. En tegelijkertijd voelen we de spanning. De spanning van alle geluiden in de samenleving om ons heen. Je hoeft het nieuws maar te volgen. Die spanning is ook in de kerk merkbaar. Hoe verschillend de gedachten over Israël kunnen zijn. Ik wil vanavond maar gewoon proberen het woord van God over Israël te verkondigen. En dan mag u doen, net als de gemeente van Berea, onderzoek u die dingen maar of ze al zo zijn. Maar kan het tot zegen zijn vanavond en mogen we ook heel bijzonder voor Israël en de volken daaromheen straks bidden. Horen we samen uit het woord van God, Zacharia 8 vanaf vers 20. Zo zegt de Heere van de legermachten, er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja de punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven, ook staan ze me naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg, dan zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden. Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken, en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan het leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu de enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet erover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden ingeënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter, goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn de wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. Het is vanavond een themadienst, leerdienst zo u wil. Dus ik heb niet één speciale tekst uitgekozen. Ik kom wel op beide bijbelgedeelten nog terug. En ik heb boven de preek geschreven Israël, Gods oogappel. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. De berijming van onze eerste schriftlezing. Een stukje uit Zacharia 8. Dat is lied 38 in weerklank. Jeruzalem, zo zegt de Heer, wanneer ik in uw midden woon, als koningzetel op mijn troon, als ik tot Sion wederkeer, dan wordt uw goede naam genoemd en hemelhoog uw trouw geroemd. Zingen we de drie coupletten van lied 38 ter voorbereiding op de verkondiging. Israël Gods oogappel. Ik neem u mee langs drie lijnen in deze preek. De eerste lijn: Israël leert ons in de kern wie en hoe God is. De tweede lijn: wie God lief heeft, heeft ook Israël lief. En de derde lijn: we hebben grote verwachtingen voor Israël. Israël, Gods oogappel. Israël leert ons in de kern wie en hoe God is. Wie God lief heeft, heeft ook Israël lief. En we hebben grote verwachtingen voor Israël. En het bijzondere is dat we als heidenen mogen delen in de genade van de God van Israël. En daarom is ons aan op de preek straks Psalm 87 vers 1, 2 en 3. Zelfs de Filistijn, de Tyriër en de Moor zal samen bij Israël mogen horen. Psalm 87 vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u weet wellicht wat een proefles op school is. Als er een nieuwe juf of meester gezocht wordt, dan is er altijd een sollicitatiegesprek. Maar heel vaak, ik weet niet of het nog zo is, maar in de tijd dat ik in het onderwijs zat wel, was er behalve zo'n sollicitatiegesprek met een eventuele nieuwe meester of juf ook altijd een proefles. Dan zaten er wat bestuursleden achterin en dan ging die juf lesgeven, of die meester. Waarom eigenlijk? Nou, omdat je dan pas echt kunt zien hoe die juf is in de omgang met kinderen. En als wij gemeente, gelovigen uit de heidenen, echt willen weten hoe God is en wie die voor ons wil zijn, dan moeten we erop letten op hoe hij met zijn volk omgaat. En dan geeft het Oude Testament ons een schat aan inzicht als we zien wat de weg is die God met Israël ging. Als we hem met Israël zien handelen, dan kijken we God in zijn hart. En dan blijkt God een kloppend liefdeshart te hebben. En dan licht ik er even twee aspecten uit. Allereerst zien we dan Gods verkiezende liefde. En dan zien we ook daarnaast, dat noem ik maar even, zijn taaie geduld. Ik loop die allebei met u langs. Want ik weet niet hoe het bij u is, maar ik ben daar dringend verlegen om. Voor mezelf, om Gods verkiezende liefde en zijn taaie geduld met mij. Eerst maar die verkiezende liefde. In Psalm 147 zingen we: hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. God koos Israël uit om zijn volk te zijn. God koos Israël uit om via dat volk zijn reddingsplan met deze wereld vorm te geven. Omdat uit hen de Messias geboren zou worden. Juda, gij zijt het. Waarom eigenlijk? Waarom Israël? Let op, want nu gaan we God in zijn hart kijken. Waarom Israël? Omdat dat volk opviel in kracht. Nee. In heiligheid dan? Ook niet. Viel het op omdat het gehoorzaam was, gelovig of liefdevol? Nee, niets van dat al. Waarom dan toch Israël? Dat lezen we in Deuteronomium 7, vers 7 en 8. Dat is zo bijzonder. Daar vertelt God zelf waarom hij nou net dit volkje koos. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van al de volken. Maar, en dan moet je goed opletten hoe het er staat. Er staat niet vanwege uw liefde voor de Heere, nee, er staat, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Dat is wat, maar moet je eens even binnen laten komen. Wat zegt God, waarom kiest hij Israël? Vanwege zijn liefde voor Israël, of nog anders gezegd, gewoon omdat hij van hen houdt. Geen enkele reden in dat volk, maar God die neemt redenen uit zichzelf en zegt, Israël, je bent mijn oogappel, gewoon omdat ik van je hou. Dat is nou verkiezende, onverdiende liefde. En nou zou het zomaar kunnen dat er vanavond een jongere in de kerk is of een oudere, die hiervan gaat stralen. Want als dit waar is en dit is waar, dan kan het voor ons allemaal. Want dan is God kennelijk zo, dan is de God van Israël kennelijk zo, dat hij niet de God wil zijn van mensen die het verdienen, of die zulke mooie en sterke mensen zijn, zulke keurige of vrome mensen, nee. God heeft mensen lief enkel omdat hij ze lief heeft. Kun je het begrijpen? Nou, als je jezelf een beetje kent, hè, dan heb je dat toch wel eens. Kun je je voorstellen dat God mij lief heeft? Hij weet alles van mij. Hij kijkt dwars door me heen. Geen zonde is voor hem verborgen. Hoe zou die mij nou lief kunnen hebben? Nou, omdat de God van Israël een God is van verkiezende liefde, die Israël lief heeft, gewoon omdat hij van ze houdt. We kijken God vanavond in zijn hart. En dan ook nog, dat is het tweede, als we letten op hoe God met Israël omgaat, net als die juf met die proefles, dan zien we niet alleen die verkiezende liefde, maar dan zien we ook taai geduld. Daar hebben we dat ouderwetse Nederlandse woordje voor, langmoedig. Daar zit iets in van traag tot toren. Israël was nog maar koud uit Egypte bevrijd, of ze begonnen al te mopperen dat er het eten niet goed was, dat ze ontberingen hadden, en dan ging eigenlijk de hele woestijnreis door. Gemopper, gemopper, gemopper. Gods geduld werd op de proef gesteld. En soms was dat geduld op, kwamen de straffen, had God het helemaal gehad met zijn volk, en moest Mozes voor hen in de bres springen. Exodus 32. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. En dan ging God met zijn taaie geduld toch weer verder met dat stelletje ongelovige, mopperende oproerkraaiers. En toen had hij ze een land vol van melk en honing gegeven. En toen gingen ze op dezelfde voet verder. Telkens weer vielen ze van God af. En gaf God in zijn genade een richter om ze te bevrijden uit de ellende waar ze zichzelf in gestort hadden. En daarna moesten en zouden ze een koning. En begon er opnieuw een oneindig refrein. De koning die Israël zondige deed. God moet wel een heel groot hart hebben, hè? Een taai geduld. En nou zou het kunnen zijn dat er vanavond iemand in de kerk is die zegt: dat heeft God naar mij ook nodig. Want dezezelfde God van Israël, die houdt het wonder boven wonder al zo lang met mij uit. Ik had nog wel eens, als ik als directeur achterin had gezeten bij zo'n proefles, dat ik dacht, nou, met deze juf durf ik het wel te wagen. Die heeft een groot hart voor kinderen, dat zie ik wel. Nou zeg het eens, gemeente, zou het met deze God niet weer willen wagen? Voor het eerst of wat nieuw in je leven. Een God die kennelijk een groot hart heeft voor zondaren. Met zijn verkiezende liefde en zijn taaie geduld. Is er vanavond iemand die zegt, dat is nou precies waar ik het van hebben moet. Als God zo is, dat hij zegt, ik hou van je gewoon omdat ik van je hou. En dat hij het dan ook nog eens uithoudt, ondanks al onze zonden met mij. Ja, dan wil ik niets anders dan deze God van Israël omhelzen in het geloof. En dan ga ik het een beetje scherper zeggen, gemeente. Als u dit geen wonder vindt, als het over jezelf gaat, als je het allemaal maar gewoon vindt dat God met zijn verkiezende liefde naar je toe komt en het met je uithoudt. Laat ik het maar gewoon zeggen, dan ben je de secularisatie nabij. Als je dit wonder kwijt bent. Zo is God. En zo kijken we hem vanavond in zijn hart. Dat is het eerste. We leren God kennen in zijn omgang met Israël. Tweede punt van de preek, een heel ander aspect. Wie God lief heeft, heeft ook Israël lief. Beste jongeren, jullie zullen wel geen Facebook meer hebben, schat ik zo, maar er stond een paar jaar geleden op Facebook een heel bijzonder berichtje. Je hebt wel eens van die mensen die elkaar naar raad vragen, of van die fora en zo. En er was een vrouw die ging trouwen met een gescheiden man. En die gescheiden man die had al een kind, een wat opgroeiend kind. En die vrouw die stelde op Facebook, werkelijk gebeurd trouwens, die stelde op Facebook de vraag, een adviesvraag aan anderen. Ik wil, als ik met hem ga trouwen op mijn bruiloft, dat kind er niet bij hebben op die dag. Hoe regel ik dat het beste? Nou, die kreeg heel wat over de heen en misschien wel terecht, denk ik. Als wij de Heere God, de God van de Bijbel, als onze God willen, als we de Vader van onze Heer Jezus Christus willen dienen en volgen, dan krijgen we zijn Israël erbij. En de vraag is of we dat willen. In die zin zou je kunnen zeggen, het is onze oudste broeder. Want, dat mag wel duidelijk zijn, hoop ik, de God die we in het Oude Testament tegenkomen, de God van Israël, is precies dezelfde als de God die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus wie Jezus volgt, kan niet om Israël heen. Als je dat doet, dan trap je, als je Israël wel buitensluit, dan trap je God op zijn vaderhart. Want Israël is nog steeds Gods volk. Misschien, beste jongeren, moet ik dat even heel kort uitleggen. Wanneer ben je een kind van God? Als je tot geloof en bekering komt. Of je nu Nederlander bent, Amerikaan, Chinees of Jood. Dan ben je een kind van God. Dan behoor je bij het volk van God. Maar er zitten in de Bijbel zitten twee lijnen. En er is ook deze lijn. Het volk van Israël is door God uitgekozen om de Messias door te geven. En die hebben we ontvangen. Uit Jeruzalem is het heil tot ons gekomen. Maar Israël blijft daarmee Gods volk. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, met de hand op de Bijbel, ja, maar dat geldt dan alleen voor die Joden die in de Heer Jezus de Messias hebben ontdekt, tot geloof zijn gekomen, dat is ook waar. Maar tegelijkertijd blijft staan dat God dat oude volk wat hij toen gekozen heeft, dat hij dat blijft houden als zijn volk. Er zit dus een dubbelheid in, die we in de Bijbel, die twee lijnen komen we allebei tegen. En dan moet je niet die ene lijn belangrijker maken dan de andere lijn. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar het allerbelangrijkste is dat ze ook in Jezus geloven. Dat is waar. Dat gunnen we ze van harte. Maar we laten ook staan dat God eens gekozen, altijd gekozen, vasthoudt aan zijn volk Israël. Dat heeft met zijn eeuwigdurende trouw te maken. En daar zet ik even een hele dikke streep onder vanavond. Ik weet niet of er veel Joden in ons midden zijn. Ik vermoed dat wij een gemeente uit de heidenen zijn hier. En het is wel goed om gezien de geschiedenis en de kerkgeschiedenis, met name hier in Europa, daar even een streep onder te zetten. Want ik denk dat we als christenen uit de heidenen hier in het verleden ernstig in tekort zijn geschoten. En dan denken we natuurlijk nu allemaal en terecht aan Hitler en de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden vergast. Ik weet niet hoe het op u is, maar een boek daarover kan ik amper lezen als dat voor je ogen beschreven wordt wat dat geweest is. En dat maakt dat we op dit moment ook huiveren als we in onze samenleving het antisemitisme op zien komen. Nooit meer, was toch de gedachte. Terecht dat u aan Hitler denkt. En goed dat we dat op onze scholen ook aan onze kinderen leren. Maar de hand moet wel iets dieper in eigen boezem vanavond. Ook in de kerk zijn we hier ernstig in tekort geschoten. Als je bijvoorbeeld de uitspraken van Luther leest. En wat heeft God veel zegen aan ons gegeven in Luther, hè? Heel veel. Maar als je zijn uitspraken leest op het moment dat hij er teleurgesteld in raakt, dat de Joden het evangelie van de Heer Jezus niet aan willen nemen, dan schrik je van wat hij zegt en wat hij schrijft. Hij heeft wel deze lijn vast, dat de Joden de Heer Jezus nodig hebben, maar hij vergeet die andere lijn. De lijn dat de Joden het volk van God waren en zijn. En dan krijg je direct het gevolg, dan geloven wij, heiden, dat we in de plaats van Israël zijn gekomen. Dus dat Israël er eigenlijk niet meer toe doet, want de Messias is nu eenmaal al gekomen. En nu zijn de gelovigen het volk van God. Maar gemeente, een halve waarheid is ook een leugen, hè? En dat is echt een halve waarheid. Dat noemen we de vervangingstheologie. De heidenen in de plaats van de Joden. En dan vergeten wat we uit Romeinen gelezen hebben, dat wij erbij mogen horen. Straks zingen we dat. bij Israël ingelijfd. Heel mooi is ons dat voorgehouden toen we Zacharia lezen. Dan zullen veel volken komen, dat is de belofte. Machtige heidenvolken. En die gaan in Jeruzalem de Heere van de legermachten zoeken. En ze willen het aangezicht van de Heere gunstig stemmen. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt, hè? Dat de heidenen naar Jeruzalem gaan om de Heere gunstig te stemmen. En wat gebeurt er dan? Hebben we gelezen dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken, die zullen de punt van de mantel van een Joodse man vastgrijpen. Wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Daar kunnen we ons nu nog niks bij voorstellen. Juist in deze tijd niet, nu het weer spant rondom Jeruzalem en de volken eromheen. Dus ze pakken de slip van de Joodse man vast en ze dringen zich niet in de plaats van de Joodse man. Dat moeten we goed vasthouden. En als dat gebeurt, als wij er als heidenen bij mogen horen, ja, dan gaat eigenlijk de belofte aan Abraham in vervulling. In u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. En dan zie ik een Moabitische haar Joodse schoonmoeder aankleven. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan lees ik in Johannes, de eerste preek die ik hier in uw midden hield, er waren enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden, die dan gingen naar Filippus die van Bethsaida in Galilea afkomstig was en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Dan zie je die belofte ook al een beetje in vervulling gaan. Maar dat is nog maar het begin. Want we hebben gelezen hoe God zijn belofte aan Israël gestand doet. En dan zijn we bij Romeinen 11. En daarmee ook het derde punt van de preek. Wij hebben hoge verwachtingen voor Israël. Maar eerst toch even, voordat ik met u naar Romeinen 11 ga, toch maar even heel dicht bij de actualiteit van vandaag. Dominee hoeft verder geen politiek te bedrijven. Ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe het allemaal moet, zeg ik maar heel eerlijk. Maar er is in onze kerk op dit moment wel heel veel te doen over de zogenaamde landbelofte. In het Oude Testament lezen we namelijk allerlei beloften aan het volk van Israël in welk gebied ze zullen wonen. En daar valt ook de naam Gaza. En de ingewikkeldheid van die belofte uit het Oude Testament, ja, er eigenlijk een paar ingewikkeldheden. De eerste is: veel van die beloften waren voorwaardelijk. Als jullie mij blijven dienen, dan is dat land voor jullie. Maar ze hebben het niet gedaan. Is daarmee die belofte niet vervallen? Dat is een vraag. Het tweede punt: er zijn ook theologen die zeggen, ja, die beloften, die landbeloften zijn eigenlijk vervuld in Christus. Want heel de wereld behoort Christus toe. Dus die oude landbeloften, die zijn daarmee vervallen. Weer anderen die zeggen, ja, je moet dat niet letterlijk nemen, dat heeft een figuurlijke betekenis voor Israël. En dan heb je ook nog, en dat sluit al wel wat bij aan, de Heer Jezus die zegt heel nadrukkelijk, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. We merken in de kerk dat over deze teksten door dominees en gemeenteleden heel verschillend gedacht wordt. Ik laat dat vanavond even liggen, maar ik zou er wel dit over willen zeggen. Want je merkt dan dat christenen die deze landbelofte helemaal letterlijk nog in vervulling willen zien gaan, en de mensen die daar wat anders naar kijken, soms tegenover elkaar staan als het gaat over Gaza. En ik denk dat dat niet terecht is. Want Als het zo is dat al die beloften van dat land nog openstaan, dan zal het inderdaad zo zijn dat Israël dat gebied van God terugkrijgt. En misschien dat wij daar in 1948, toen de Joodse staat werd gesticht, het begin van gezien hebben. Dat zou zomaar kunnen. Maar het staat er in de Bijbel als een belofte en niet als een opdracht. Om het even te vergelijken, God beloofde Abraham een zoon. Dat was een belofte. En wat God belooft, dat doet hij. Op zijn tijd, op zijn manier. Maar Abraham dacht, ik ga het zelf regelen. En dan krijg je dat gedoe met Hagar. Ging helemaal mis. Als je gelooft in de landbelofte, van mij mag het, ik weet het zelf niet zo goed hoe het zit, hou dan wel vast dat het een belofte is en geen opdracht. Wij hebben de geopenbaarde wil van God, dat we onze vijand lief hebben. Wij hebben de geopenbaarde wil van God, dat we onze naaste recht doen. En hoe lief je het volk Israël ook hebt, en hoe vast je ook in de landbelofte gelooft, dat kan nooit een legitimatie zijn om alles goed te vinden wat Israël doet. Als je veel van Israël houdt, dat doe ik, dan wil je ze ook op hun fouten wijzen. Dan ben je een echte vriend. En wat zou het een zegen zijn, gemeente, zullen we daar straks maar om bidden, dat Trump gebruikt wordt door God, zoals God ooit Kores gebruikte, om daar vrede te brengen, een einde aan deze verschrikkingen voor Joden en Palestijnen. Maar nu naar Romeinen 11. Want wat schittert daar de genade van God. God die heeft zijn volk niet verstoten. Maar omdat ze de Jezus verworpen, is het evangelie naar de heidenen gegaan. Moet je maar eens opletten in Handelingen. Als Paulus ergens naar een nieuwe plaats toe gaat of een van de anderen, gaan ze eerst naar de synagoge om aan de Joden het nieuws te vertellen dat de Messias gekomen is, Jezus Christus, en die gekruisigd. En als ze daar weggestuurd worden, eruit gegooid worden, dan gaan ze naar de heiden in die plaats. En zo heeft God de zegen aan ons heidenen gegeven dat wij ingeplant zijn, dat we erbij mogen horen. Maar Israël is nog steeds Gods volk en er komt een dag, dan zal de belofte uit Romeinen 11 in vervulling gaan. En wel deze. Dan zal heel Israël zalig worden. Dan zal Israëls bekering komen. Want God is trouw aan zijn woord en aan zijn belofte. En als ik dat zeg, dan kunnen er heel veel vragen opkomen, die heb ik ook. Maar laten we vooral bidden om de vervulling van deze belofte. Want dan komt de dag heel dichtbij dat Heer Jezus Christus terugkomt. Op de wolken van de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit gebed voor Israël is zo belangrijk. Waarom? Omdat alleen in de Heer Jezus Christus voor heiden en voor Jood zaligheid te vinden is. We gunnen ze dat van harte. En omdat we geloven dat deze belofte nog open staat voordat de Heer Jezus terugkomt. En als we bidden Maranatha, kom Heer Jezus, kom snel. Ja, dan zit daar ergens nog tussen die massale bekering van de Joden. En misschien, als je het leest, daarna ook nog wel een massale bekering onder de heidenen. Dat zou ook nog kunnen, hè? Sommigen lezen dat zo. Eerst een massale bekering van de Joden, dan van de heidenen. Dat laatste, daar wordt wel wat verschillend over gedacht. En ik zou het er ook maar niet op aan laten komen als ik u was. Als je de Heer Jezus nog niet hebt lief gekregen, dan zou ik daar maar niet op wachten. Dat lijkt me levensgevaarlijk. En waarom is dat gebed ook zo belangrijk? Om als je de Heer Jezus hebt leren volgen en je hebt God lief gekregen, dan wil je zo graag dat Hij geëerd wordt, toch? En dan moet je eens voorstellen wat er dan gebeurt. Dan gaat dit het wereldnieuws beheersen. Dan komen er extra nieuwsuitzendingen en de krant en internet barsten uit hun voegen. Israël wendt zich tot Jezus van Nazareth en vindt een massale doodplaats. En dan passen wij ons spreekrooster aan en dan gaan we nog een keer Romeinen 11 lezen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan zal heel de wereld het zien. En dan zal heel de wereld Jezus Messias zien. En dan mogen allen die zijn verschijning hebben lief gekregen, Jood en heiden, dit lam aanbidden. Ben je erbij? Door het geloof? Kijken we er naar uit? Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Ik lees de voorbedenpunten voor die uw kerkraad me aandroeg. De verkiezingen komen steeds dichterbij. En partijen doen alle moeite om aandacht in onze stem te trekken. Laat ook ons gebed om wijsheid en onderscheid hieraan vooraf gaan, opdat we zullen worden geregeerd door christenen die God en de samenleving willen dienen. Bid om vrede. Alle plaatsen waar oorlog woedt, waar mensen worden weggezet alsof ze niet meetellen, en dat we hierbij ook onze eigen rol onder ogen zien, heb ik mijn naaste lief. Bijzonder bidden we voor Israël, dat op een bijzondere manier aan de Heer is verbonden en leeft onder zijn trouw aan het verbond, eens opgericht en waaraan hij steeds gedenkt. Bid om Gods nabijheid voor al die gelegenheden waar we bezig zijn met het woord in deze week. Catechese, jeugdwerk, kringwerk of welke andere vorm dan ook. Laten we samen danken en bidden. God van Israël, Vader van onze Heer Jezus, wij danken u dat we u vanavond in het hart mochten kijken. Toen we de schriften openden en ons te binnen werd gebracht hoe u met Israël omging, uw verkiezende liefde en uw taaie geduld. O Heer, als we iets nodig hebben, heel persoonlijk voor onszelf, dan is dit het wel. Want als onze verkiezing toch af moest hangen van onze prestatie, onze heiligheid, onze goedheid, onze wetsonderhouding, o God, er zou niets van terechtkomen. U kent ons. Maar omdat u lief hebt vanuit uzelf, daarom kan het voor ons en daar danken we u voor. En o Heere, we mogen u ook danken dat u het met Israël uithield in de woestijn en in het beloofde land. Als een God met taai geduld. Want hoe vaak moeten we 's avonds niet u dezelfde zonde belijden dan gisteravond en vorige week? Hoe vaak, Heere, dwalen we niet bij u vandaan in onze gedachten, woorden en daden? Hoe vaak hebben we u niet lief boven alles en onze naaste als onszelf? God van Israël, zou u dat taaie geduld ook met ons willen beoefenen? Want we kunnen niet zonder. Wij bidden met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Heere God, u weet hoe het gaat daar, in Israël en in Gaza. We weten niet wat we zeggen moeten, we weten wel wat we bidden mogen. Geeft u alstublieft uw shalom. En als we horen en lezen van een vredesplan uit Amerika, Heere God, wilt u dan Trump gebruiken als een kores om daar vrede te geven? Wij bidden, Heere, voor de gijzelaars die nog vastzitten. Wij bidden voor hun familieleden. Wij bidden voor de noodlijdende bevolking van Gaza. Wij bidden, Heere, vanavond dan toch ook maar omdat Heer Jezus ons leerde voor onze vijanden te bidden. Wij bidden ook voor Hamas. Bekeer ze. Open hun ogen voor waar ze mee bezig zijn. Open hun ogen voor de Heer Jezus. Dat ze de slip van de Joodse man vast mogen grijpen. Dat er heil is voor de volken. Ook voor Palestijnen. We bidden voor de christen-Palestijnen die in een ingewikkelde positie zitten. Ontferm u over hen. We bidden voor al die mensen in Gaza die lijden. die geliefde kwijtraakten, die bang en wanhopig en hongerig zijn. O God, wat is er van uw wereld geworden? Wij bidden heel bijzonder voor Israël. Wij pleiten op de vervulling van uw belofte aan hen gedaan. Open hun ogen voor Jezus Messias, opdat uw grote toekomst nabij komt. Heren, we danken u dat we daar vanavond vanuit uw woord over na mochten denken. En misschien duizelt het ons wel, al die verschillende gedachten die we in de samenleving om ons heen tegenkomen, ook al die verschillende gedachten in de kerk over de uitleg van Bijbelteksten. Heere God, geeft dat we met een door u verlicht verstand over deze dingen na mogen denken en na mogen spreken. En dat het ons een biddend leven geeft voor Israël en de volken. Een leven dicht bij u. Wij bidden, Heere God, voor ons eigen land, nu de verkiezingen eraan komen. Er is zoveel aan de hand in de Tweede Kamer. Er is zoveel aan de hand in onze samenleving. De woorden van de Heer Jezus, dat aan het einde van de wereld de liefde zal verkillen, komen als vanzelf in ons op. Als we zien hoe mensen met elkaar omgaan, hoe het er bij demonstraties aan toe gaat, hoe iedere nuance en iedere vorm van respect wel lijkt weg te vloeien. O Heere God, geeft u in ons land een wederkeer tot uw goede geboden, een terugkeer tot u. Wij bidden voor alle politici, degene die er nog zitten en degene die straks gekozen worden. En heel bijzonder bidden we voor hen die zich daarin willen laten leiden door uw woord, die als volgeling van de Heer Jezus die moeilijke posities in willen nemen. Geef wat ze nodig hebben. Wij bidden voor alle plaatsen waar oorlog is en geweld. Ontferm u daar naar de grootheid van uw barmhartigheid. Geef vrede, wilt werk van de Satan afbreken. En wilt u dat ook daar doen waar uw gemeente vervolgd wordt. Wij vragen van u, Heren, wilt u met ons de week ingaan? U weet wat het ons brengen zal. Wij misschien nog niet. We kunnen er naar uitkijken. We kunnen er tegenop zien. Maar als u bij ons bent, dan zal het gaan. Zegen ons dan. Ook als we als gemeente in deze week weer samenkomen. De jongeren op de catechese en in het jeugdwerk. De ouderen op het kringwerk of welke wijze dan ook. Heren, wilt u al die momenten rondom een geopende Bijbel zegenen. Om ons heel dicht bij de Heer Jezus te brengen en te houden. Wij hebben u veel te bidden. Onze ogen zijn op u. En wij danken u dat u ons vanavond uzelf hebt doen verkondigen als de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus. Vol liefde, vol geduld. Wij zien op de Heer Jezus. Vergeef ons al onze zonden en zie ons in Hem aan die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een machtige gedachte bij al die dingen die op ons afkomen, naarleiding van de preek van vanavond, maar ook als we naar de wereld om ons heen zien, de zorg in ons eigen land. God de Heer regeert. Hij is het die zijn hoogbestel bij Israël heeft en tussen de cherubs woont. Hij is Israëls zegen. En als we dan mochten horen vanavond wie hij is, mogen we ook zingen: geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Gemeente, we gaan samen als slotlied zingen Psalm 99 vers 1 en vers 8. En u mag uw gave geven vanavond voor het kerkbeheer en heel mooi ook passend Sjara Zedek ziekenhuis. Uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. Gaat u heen in vrede, onder de beschermende vleugels van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.